Je luistert naar onze podcast Het Geluksmoment. Dit is aflevering 78. Ik ben een stuk gelukkiger geworden sinds mijn astma-aanval die me in het ziekenhuis deed belanden. Nog nooit eerder was bij mijn astma vastgesteld, dus het was wel even schrikken. Maar astma is precies een voorbeeld van een chronische klacht die je op het spoor van meer geluksmomenten kan zetten. In het ziekenhuis deden ze niets meer dan vaststellen dat ik astma had en medicijnen meegeven voor de symptomen. Astma zou je voor het leven lang hebben en hier moet je mee leven. In deze aflevering bespreken we de onderliggende oorzaak van astma, want het zou toch wel fijn zijn om niet levenslang last van astma te hebben. Ik vertel wat ik te weten ben gekomen door mijn astma-aanval en hoe het mij zoveel gelukkiger heeft gemaakt. Hey, goedemiddag.
Hi, dochter. Goedemiddag. Wat fijn om je weer te zien. Ik zie jou altijd achter Zoom zitten, want daar nemen wij onze podcast in op. Luisteraar, enorm welkom bij een van de laatste podcasts van dit jaar. We zitten net voor de kerst. En Nieke en ik zijn al bijna 2 jaar bezig met deze podcast, denk ik, hè, Nieke?
Ja, klopt, inmiddels wel.
Ja, hè? En we maken deze podcast om jou als luisteraar elke keer weer een nieuw geluksmoment te bezorgen. Dat is natuurlijk het hoofddoel, is ook niet voor niks het onderwerp van onze podcast. En ten tweede past die ook naadloos in de methode voor zelfgenezing die ik ontwikkeld heb om van chronische klachten af te komen. Want de ingang om van chronische klachten af te komen, die zijn laag voor laag ontstaan en we mogen ze ook weer laag voor laag ons ontdoen daarvan. Dus elk stapje waar jij wat gezonder kunt worden, waar je meer ontspannen kunt voelen, waar je lekkerder in je vel kunt voelen, is eigenlijk al een stapje naar duurzaam gezonder worden. Nou, wil je daar meer over weten, kan je me altijd contacten voor een gratis kennismaking via de telefoon. En vandaag gaan we een onderwerp aansnijden wat, ik wil bijna zeggen, heel nauw aan jouw hart ligt, Nieke, maar je kunt beter zeggen nauw aan je longen, toch?
Ja, vandaag gaan we het echt hebben over de fysieke gezondheid. En ik ben benieuwd wat we hier allemaal aan gaan linken. We gaan het namelijk hebben over astma. Omdat ik 2 weken geleden met een astmatische aanval in het ziekenhuis belandde. Dus het was nogal uit de hand gelopen.
En, sorry, moet ik even lachen. Ik ben natuurlijk naast natuurgeneeskundige ook je moeder al uit de hand gelopen. Nou, de moeders onder de luisteraars, die zullen nou ook even lachen, denk ik. Oké, go on.
Ja, zo lachen was dat niet. En jij gaf toen inderdaad al aan wat er allemaal te maken kan hebben met het ontstaan van astma, ook op latere leeftijd op deze manier en ook zo heftig. En het ziekenhuis zelf gaf ook al aan van, is er misschien iets stressvols in je leven? Dus die dachten ook al aan verschillende oorzaken. En toen kreeg ik later ook een brochure, toen het eenmaal echt duidelijk was dat het astma was, met daarin alles over astma. En ook een hele waslijst aan dingen die astma kunnen triggeren. Nou ja, dat is echt alles dus, hè? Alles kan astma triggeren.
Nou, dat is een hele boute uitspraak, dochter. Ja, als je astma opzoekt, dan zeggen ze dat het een ontsteking is van je longen die nooit meer overgaat. Nou, dat klinkt toch echt wel sinister, vind je niet?
Ja, precies. En ik vond het dus wel, inmiddels ben ik er wel weer best wel, nog niet helemaal uit, maar ik word niet echt meer benauwd. Maar toen ik er nog wel echt in zat in die aanval, vond ik het wel heel gaaf eigenlijk om te merken dat elk klein beetje stress of inspanning meteen voor vernauwing van de luchtwegen zorgde. Dus het leek wel alsof astma mijn persoonlijke indicator was van, nu ben je goed bezig en nu niet. Dus ik ben er eigenlijk alleen maar gelukkiger van geworden.
Voor mij ga je veel te snel. Want ja, ik zie me nog zittend op de eerste hulp van het ziekenhuis. Naast een dochter die het gevoel had dat ze constant toch een rietje moest ademhalen. En die echt het gevoel had te zullen stikken. En die uiteindelijk op de acute opname belandde en daar 3 nachten is geweest. Dus dat was niet misselijk. Dus wel goed dat ze, als ze luisteraar daar ook van even van, 4 nachten, ben je 4 nachten geweest? Woensdagnacht, donderdagnacht, vrijdagnacht zijn 3 nachten. Want zaterdag mocht je weer naar huis. Ja, klopt. Dus inderdaad, dat waren intense dagen. En ook voor het ziekenhuis, want want hoe gaat het ziekenhuis? Dat is wel leuk om dat even te vertellen eerst. Hoe lossen zij dit op?
Ze beginnen eerst met symptoombestrijding. Wat in mijn geval ook echt nodig was. Want ik had het niet heel veel langer meer volgehouden, dat ademen op die manier. Ik moest er echt heel erg voor concentreren om nog echt te kunnen ademen. Dus ten eerste symptoombestrijding, dus een enorme inhalatiekuur eigenlijk. Die ik elke 2 uur, of op een gegeven moment ook om het uur kreeg. Op die manier gingen ze daarmee om. En ondertussen gingen ze allerlei tests doen om te kijken waar het vandaan kwam.
Ja, ze hebben jou zuurstof gegeven, maar dat hielp niet. Ze hebben jou inderdaad een inhalatie gegeven. In feite wat je ook via een inhalator binnen kunt krijgen. Alleen in een veel sterkere dosering. Hè, en de prednison hebben ze er ook op gezet. En ze merkten dat dat even werkte, maar niet lang. Dus normaal werkt dat genoeg om weer naar huis te kunnen. Ze hebben dat die avond van 5 tot 10:30 s'avonds. Hebben ze dat 2 keer aan jou gegeven. En dat heel snel sloeg het alweer om. Dus toen hebben ze besloten dat ze jou nachten gingen houden. En dat je dus inderdaad om de 2 uur zo'n chemische inhalatie binnenkreeg. Je werd gewoon wakker gemaakt om te inhaleren. Maar dat is natuurlijk voor een natuurgeneeskundige die heel erg in kruiden en alles gelooft. En daar voorstander van is. Ja, is dat natuurlijk best even gek. Maar ik zag aan jou inderdaad dat... ben ik toch ook weer heel blij dat de reguliere geneeskunde bestaat. Ik zag aan jou dat dat het gewoon spannend was. Dat het lastig was. Dat je enorm in de focus zat. En dat je nog steeds door het rietje bleef ademen. Dus daar moest ergens letterlijk lucht vandaan komen.
Ja, dus wat je ook al eerder in de podcast hebt gezegd. Soms is het gewoon echt zo dat je de reguliere medicatie nodig hebt om de eerste stress ervan af te halen. Waarna je ontspannen genoeg bent om de echte daadwerkelijke oorzaak op te zoeken. Want ik bedoel, het ziekenhuis gaat wel zo ver als dat ze zeggen dat de oorzaak astma is. Maar ja, wat is dan weer de oorzaak van astma? Waar begint het echt? Hè? Ja, daar gaan ze niet over. Dus als je er zelf echt iets mee wilt, dan moet je daar zelf naar op zoek gaan.
Ja, en wat ik dus heel mooi vond in het ziekenhuis, zodat ze inderdaad, toen ik even een broodje aan het halen was, inderdaad aan jou kwamen vragen, speelt er iets in je leven waar je moeder niks vanaf mag weten of zo, hè? Dus ze gingen wel naar die mentaal-emotionele oorzaken toe, zeg maar. Maar die kwam niet boven tafel. Dus toen konden ze alleen deze fysieke ingang pakken. En als je op internet zoekt naar astma en oplossingen, ja, dan zijn reguliere oplossingen in mijn ogen eigenlijk geen oplossingen. Het zijn inhalatoren waardoor je, wat je letterlijk zegt, vind ik wel mooi hoe je dat ook benoemt, fysieke stress van de stress van je lichaam afhaalt. Want het is natuurlijk stress. Als jouw lichaam geen adem kan halen, als je je lichaam even als een apart wezen ziet, dan is dat dus hoogste stress voor je lichaam. Dus die stress, en die moet eerst wat naar beneden. Dat geldt voor een ontsteking, wat dit natuurlijk ook is, geldt dat natuurlijk altijd. Dus als er iets is wat, als je blaasontsteking hebt, neem dan gewoon die antibioticumkuur. Maar kijk daarna wel hoe je je darmen kunt verbeteren, bijvoorbeeld. Dat geldt in jouw geval trouwens eigenlijk ook. Heb je daar al iets aan gedaan?
Aan mijn darmen? Nee.
Nee, want als je dus de sterke ontstekingsremmer binnenkrijgt, zoals die prednison, wat je in totaal volgens mij 2 weken gebruikt hebt of zo, dan is het gewoon heel goed om, want het werkt op darmniveau, het werkt immuunsysteem onderdrukkend eigenlijk, maar het werkt dus ook op je darmbacteriën, dat noemen we tegenwoordig een microbioom, werkt dat wel in. Dus het is heel goed om daarna naar je voedingspatroon te kijken. Maar gelukkig heb je daarna nog een week bij ons in huis gezeten en je hebt heel veel groenten binnengekregen. Dus dat is wel het allereerste wat goed is voor je darmen, omdat dat natuurlijk de prebiotica zijn.
Ja, en als we dan nu een stapje verder doen naar de oorzaken van astma, dat ziekenhuis gaf me dus een hele lijst, maar niet iedereen krijgt astma in zijn leven. Dus het is niet zo dat als die lijst waar bijvoorbeeld ook schimmels op staan, luchtvochtigheid, slechte luchtkwaliteit, roken, stress, allergieën voor honden bijvoorbeeld, maar een hele waslijst aan dingen. Het is niet zo dat iedereen met die triggers astma krijgt.
Ja, dat klopt. Dat is altijd het ingewikkelde van een klacht. Een chronische klacht, maar misschien ook wel van een acute klacht. Waarom krijgt die persoon die klacht? Waarom krijgt die geen andere klacht? En als we het lichaam weer even als die losse entiteit zien, dan is het dus zo dat het lichaam ziet dat... die lichaam die ziet dat er iets ziekmakends is, laat ik het zo maar even zeggen. Of dat er stress afgevoerd moet worden. Ik weet niet of die meteen gepakt wordt. En die pakt de langzaamste schakel waar die de stress af kan voeren. Is dat logisch voor jou?
Ja, en met stress bedoel je dus in een brede zin van het woord. Want ik bedoel, als jij jezelf blootstelt aan enorme kou, of je stelt jezelf bloot aan heel veel stress, of je stelt jezelf bloot aan andere dingen die gewoon best wel waar je lichaam echt even sterk voor moet zijn, dan is dat dus in feite stress die door je lichaam ook weer afgevoerd moet worden. En meestal kunnen we dat allemaal heel goed aan als we gezond zijn, en soms niet.
Nee, op wat voor manier je ook druk op jezelf zet. En het kan inderdaad fysiek zijn door de kou in te stappen. Dus dat koud water zwemmen, dat is heel gezond als je het op een bepaalde manier aanpakt. Hè. En het is niet zomaar voor iedereen gezond, want het is wel een stressprikkel. Dus dat is fysiek, mentaal en emotioneel natuurlijk ook. Als je maar druk op jezelf zit en je gaat maar door en door. Nou, ik vraag me af hoeveel mensen er ziek gaan zijn in de kerstvakantie. Want ja, je stelt je ziek zijn eigenlijk uit tot waar het dan mogelijk is. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog de spirituele stress. Wat is dat dan?
Nou, dat weet ik niet. Maar ja, dit is nog niet echt een logisch verhaal voor iedereen die astma heeft, hoor. Want ik heb wel eens een relatie gehad met iemand die echt zware astma had. En het was toch niet helemaal afhankelijk van of hij een stressvolle dag had gehad. Of snap je?
Ja, dan spelen natuurlijk twee factoren een rol. Wat herken je als stress? Dus hoeveel ruimte krijgt jouw gevoeligheid? Hè, want als je zegt van ja, ik heb gewoon altijd astma, maar ja, en mijn dagen zijn ook altijd ongeveer hetzelfde. Ja, maar misschien beschouw jij je dagen altijd, is er iets in jou wat jouw gewone dagen, wat voor jou normaal is, wel als stress ziet? Dus ja, dat betekent, vraagt op een hele andere manier naar je naar omgaan met impulsen of met je leven of met je werk. Of gaat heel op een andere manier kijken. En eigenlijk vraagt het heel erg kijken vanuit je gevoeligheid, vanuit de gevoelige ik. Dat stukje in jou wat gewoon aandacht wil. Hè, dus dat is het ene. We hebben het natuurlijk ook nog over familiair. En dat is natuurlijk in jouw geval ook zo, Nieke. Want ja, ik ben geboren met CARA, met astmatische bronchitis en allergie. Ik heb ze lekker allemaal gehad. Ben er ook allemaal weer vanaf. Maar ja, die zit dus ook een stukje in je genen. Hè? En dan is het nog steeds... dat vinden mensen altijd best ingewikkeld. Want als ik het dan over stress heb... Ja, maar als het in mijn genen zit... Hoe kan het dan nog met de huidige stress te maken hebben? Weet jij daar een antwoord op?
Nou ja, wat je ook al zegt... sommige dingen zijn inderdaad aanleg... Krijg je van je familie mee. En dat is dan bijvoorbeeld dat je zwakkere longen hebt of zo. Dat de zwakste schakel van je lichaam is. Andere mensen hebben het juist met hun huid. Dus zoals je net een mooi uitlegde van... Nou ja, eigenlijk zijn heel veel impulsen... zorgen eigenlijk voor een lading van stress in je lichaam die afgevoerd moet worden. Wat ook heel normaal is. Gebeurt de hele dag door. En een overmaat daarvan... Ja, dan zoekt je lichaam de zwakste schakel om dat te kunnen verwerken. Dus nou ja, bij onze familie is dat dan inderdaad... De slijmvliezen en de longen, want papa heeft ook inderdaad altijd wel last van verkoudheid dan als hij te moe is of dat soort dingen. Maar ik ken ook al bij mensen bij wie dat echt de huid is of de darmen juist bijvoorbeeld. Ja, dat komt ook heel vaak voor, dat je gewoon buikpijn krijgt.
Ja, en nou weet jij waarschijnlijk dat al, maar mensen die luisteren misschien niet allemaal, hè? Want darm is dan dus wel het basisorgaan van het lichaam. Om je darm zit een slijmvlies. En dat slijmvlies dat correspondeert met andere slijmvliezen in je lichaam. Dus met je huid, dat is een slijmvlies. Met je longen, met je blaas. Dat weet de reguliere geneeskunde ook. Alleen maken ze van die kennis geen gebruik. Dat is heel jammer, want als ze dat zouden doen, dan zouden ze snappen dat altijd als het over ontstekingen gaat of over huidklachten, longklachten, blaasklachten, dat ze iets met die darm moeten doen.
Ja, precies. Oh ja, dan was ik het eigenlijk alweer vergeten. Ik was er laatst wel aan te denken van misschien moet ik eens weer eens een keer biologische yoghurt eten of zo. Dat is natuurlijk ook goed voor je darmen.
Ja, dan heb je natuurlijk de probiotica. En het hebt, volgens mij hebben we daar ooit wel eens een podcast over gemaakt. Het verschil tussen probiotica en prebiotica. Probiotica zijn de juiste darmbacteriën. En prebiotica is voeding voor de juiste darmbacteriën. He, dus, als je heel veel suikers eet, dan is dat juist dus niet de goede voeding, zeg maar. En wel de goede voeding zijn eigenlijk alle vezels in groente en fruit. Dus groente en fruit, ook met deze feestdagen die eraan komen. We zitten nu vlak voor kerst. Raad ik je aan, hoe kun je zo lekker mogelijk allerlei groentes klaarmaken? Misschien kunnen we zo nog wel een paar leuke tips geven. He, dus groentes en vooral ook nu, denk ik dan weer aan witlof, wat een hele fijne groente is. Ook voor je lever bijvoorbeeld. He, dus heb je al lever-darmgroenten wat we in deze tijd goed kunnen gebruiken. Juist omdat we ook wat meer alcohol drinken vaak. En dat. Dan komen we nog steeds bij die spirituele stress. Hoe zit dat dan?
Ja, wat bedoel je daarmee?
Ja, en ik weet niet hoe logisch ik hem kan uitleggen, maar ik ga het wel doen. Kijk, we leven ook altijd in de tijd waarin we leven. En we zitten nu vlak voor kerst. Het zijn de donkere dagen van het jaar. Daar leven wij in mee. En dat doen we vaak heel erg onbewust, maar het gebeurt wel. Hè? En dan heb ik het niet eens over allerlei maanstanden of sterrenstanden of zo, maar ik heb het puur over daglicht. En dat is straks met tweede eerste kerstdag wordt Jezus geboren. Nou, daar kan je in geloven. Hè? Dat kan je ook als christelijk verhaal gewoon meegekregen hebben met je opvoeding. Maar het is natuurlijk al een veel langer verhaal, wat al veel langer bestaat. En wat in de Kelten of in de voorchristelijk ook al bestaat. En er was dus ook het vieren van het licht. Maar iets in ons weet dus dat het heel donker wordt en dat het licht weer komt. En heel donker wordt is altijd een soort van stervingsproces. En licht wordt is dus weer een geboorte. Dus ja, daar leven we ook in mee.
Ja, dus naast dat de winter eigenlijk allerlei astmatische triggers met zich meebrengt, zoals kou en vochtigheid, is die donkerte natuurlijk ook nog eens heel wat.
Ja, en dan hebben we het over de donkerte, maar we hebben bijvoorbeeld ook, als je naar de natuur kijkt, dat in de wintertijd dan trekt de groeienergie, hè, of de levensenergie, of gewoon de plantensappen, je mag het zo praktisch maken als wat je zelf wil, die trekken meer naar binnen in de stam, want ja, dan kan die plant en boom veel beter overleven in koudere temperaturen. En daar liften wij ook in mee. Nou, wat zou ik nou bedoelen met je trekt naar binnen? Kan jij dat uitleggen voor mij?
We trekken ons allemaal een beetje terug in de winter. We zoeken ergens ook wel meer de eenzaamheid op. Ook omdat het gewoon comfortabeler is om thuis te blijven dan naar buiten als het koud is en regent. En cocoonen is het beste werkwoord dat daar wel bij past.
Ja, die cocoonen, die klopt. En jij zegt gelijk, ja, we zoeken allemaal die eenzaamheid op. Foutje. Als je heel erg problemen hebt met je eenzaam voelen, dan voel je wel Dat die energie eigenlijk gaande is van naar binnen trekken. En en je kunt dat leuk vertalen naar cocoonen. Maar mensen die al moeite hebben met het gevoel van alleen zijn, daar ligt een enorme stressfactor op de loer.
Ja, precies. Het is inderdaad niet, we zoeken het misschien niet bewust op, maar het overkomt ons ook echt in de winter.
Ja, het overkomt ons veel meer. Dus overkomen heb je altijd het gevoel dat je geen regie hebt. Nou, daar gaan we al. Dan, als je geen regie hebt, stap je eigenlijk meteen hop. Maak ik even een hele grote stap in de drama driehoek. En daar hebben we een hele mooie podcast aangewijd een paar nummers geleden. Ik hoop ook dat het in de titel staat. Dan zou voor mensen veel makkelijker. Ja, staat in de titel, zie ik nu. Dat maakt het voor mensen veel makkelijker terugzoeken. Hè? Dan heb je dus de drie rollen van leider. Dus degene die slachtoffer is, degene die wil helpen en de criticus. Nou, heb ik van de week allemaal al hele mooie voorbeelden in de praktijk gehad. En in die drama driehoek zit je altijd in een stress situatie. En daar willen we uit. Even de beurt aan jou, geloof ik.
Ja. Ja, dus astma is echt een heel erg mooie. Jij zegt altijd van hoe fan je bent van chronische klachten. Omdat ze zo kunnen helpen eigenlijk bij meer geluksmomenten creëren. Want ze zetten je op het spoor van hoe je gezonder kan worden. En waar je lichaam wat wilt, wat mist. En nou ja, nu is astma in mijn geval dan niet zo'n heftige klacht dat ik er heel erg onder lijd. Dus voel ik ook heel erg dat voordeel ervan. Want tijdens mijn ziekenhuisbezoek probeerde ik ook inderdaad goed te voelen. Je zei eerder al van, soms hebben we ook niet door dat we onszelf veel stress opleveren, omdat we het zo gewoon vinden wat we doen elke dag. En daar kwam ik ook wel achter in het ziekenhuis, dat ik eigenlijk heel veel stress eigenlijk toch wel had. En ik had echt moeite met die herkennen, omdat het zo gewoon was voor mij om bijvoorbeeld te willen presteren en na te denken over wat ik allemaal nog wil worden in mijn leven als ik later groot ben. Een beetje die stress. Nou, daar ben ik goed mee aan de slag gegaan in dat ziekenhuis. En ik moet zeggen dat het eigenlijk lijkt alsof ik hem al heb opgelost. Want ik zit hier nu in de boot, heel ontspannen. Ik ben heel rustig aan het doen door de astma, maar eigenlijk dankzij de astma, want ik vind het hartstikke fijn.
Ja, en dat is als je gehoor kunt geven aan de klacht, wat de klacht jou vraagt. Ja, dat is dus het ultieme gezondmakende. Dus je bent een schoolvoorbeeld van duurzaam gezonder worden. Je maakt je dan ook nu niet meer druk om die vraag van wat ga ik doen en waar haal ik mijn geld vandaan?
Nee, totaal niet. Grappig, hè? En het is ook wel zo geweest dat ik in de afgelopen week en een optreden heb gegeven als flamenco zangeres waarvoor ik goed betaald kreeg. En een kunstwerk heb verkocht, een schildering. En ik heb 2 online baantjes op dit moment. Dus het is wel zo dat die dingen ook zijn gebeurd. Maar daarvoor eigenlijk al had ik al het gevoel dat ik het had opgelost.
Mooi. Ja. En ik heb nog wel een vraag. Kijk of je die herkent. Dus we hebben net over het terugtrekken gehad. En dat dan eenzaamheid een stressfactor zou kunnen zijn. Hè? Deze dagen zijn de donkere dagen. Want we nemen dit op 23.12. En 21.12 is natuurlijk de kortste dag. Hè? Dus ja, we zien ook allemaal dat het hele donkere, dat de donkerte overheerst. Nou, zeg ik al een heel naar woord, want dus overheersen is natuurlijk gaat over dominantie en waar blijft het licht dan? Maar dat is wel heel mooi om dat even zo te gebruiken. Want als het donkerte overheerst, als we het over de donkerte in onszelf hebben, waar hebben we het dan over?
Ja, wat ik dus eigenlijk merk om bij mensen om me heen, is dat in de wintertijd meer gevoelens boven tafel komen. Omdat er meer stilte is, meer leegte, door die donkerte ook, is de dag minder vullend, minder afleiding dus ook. Dus ik merk bij vriendinnen van mij dat ze meer gevoelens van zichzelf tegenkomen. Wat ook heel naar kan zijn, natuurlijk. Want opeens kom je erachter dat je misschien helemaal niet zo blij bent als dat je al dacht, door redenen of onzekerheden of zo. Maar dat is ook natuurlijk weer heel erg positief, want ik kom net bij een goede vriend van me vandaan, die eigenlijk al 30 jaar wegloopt voor bepaalde gevoelens van zichzelf. En nu daar enorm door mee in de problemen komt. Ik bedoel, op die manier kunnen chronische klachten ontstaan, maar kan je ook op een gegeven moment, als je aan de alcohol zit of zo doordraaien, omdat je opeens een gevoel wat je eigenlijk nooit echt aandacht hebt gegeven, zomaar naar boven komt. Dus ja, de winter zie ik om me heen dat het ook een moment is van reflectie, gedwongen reflectie misschien wel, omdat er dus zoveel donkerte en leegte is.
Ja, en als je wil vluchten voor de donkerte, dan is een verslaving lichter voor de hand, hè? Juist in deze tijd van het jaar. En jij hebt het over, vond ik wel mooi dat je dat vertelt, dat het dus inderdaad, dat je merkt dat vriendinnen van je, dat die dat daar veel meer, ook de negatieve gevoelens boven tafel komen, die ze dus meer aankijken of aan hebben te kijken of zo, hè? Wat ik zelf merk in mijn praktijk is dat ook angsten veel meer boven tafel komen. Dat is natuurlijk het grootste negatieve gevoel, zoals we dat gelabeld hebben althans. Want daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik vind angsten een hele mooie emotie. Maar dat kan ik ook zeggen, want als er iemand iets van angst weet, dan ben ik dat. Ik heb in mijn leven enorm veel angst gehad. Dus voor de luisteraar die mij niet kent. Ik heb zoveel angst gehad dat ik niet meer van mijn eigen huis weg durfde. Mijn man Tom zegt wel eens gekscherend, je durfde het raam niet eens open te zetten, zo bang was je voor buiten. Dat vroeg aan mij, dat is voor mij de ingang geweest voor het ontdekken van de methode die er nu is, omdat het echt vraagt om anders om te gaan met je gevoeligheid. We hebben het net ook over gehad met de astma, anders om te gaan met je gevoeligheid. Kan jij je iets voorstellen bij die angst die misschien groter is geweest?
Ja, je bedoelt in de winter?
Ja, ook misschien in jouw geval, bij de astma?
Nee, dat is voor mijn geval gek genoeg. Nou, in principe wel natuurlijk, want... Maar dat gebeurde eigenlijk al sinds ik in Nederland kwam. Ik ben altijd heel erg relaxed met geld geweest. En door een kleine verandering in mijn financiële situatie ben ik eigenlijk sinds ik in Nederland ben... heb ik het toch wel een beetje... daar een angst op ontwikkeld, in principe natuurlijk. Want eigenlijk ben ik natuurlijk bang om niet genoeg geld te hebben. En daar komt dan de geldstress vandaan, ja.
Ja, dus die geldstress die is er eigenlijk al sinds april vorig jaar. Dus dat is eigenlijk ruim een half jaar. En nu kwam die opeens misschien harder boven tafel. Of meer boven tafel. En als we het over de grootste angst hebben die wij mensen kunnen hebben, waar gaat het dan om, denk je?
Ja, alles is natuurlijk terug te herleiden naar de angst voor de dood. Wat dan ook, ik bedoel.
Precies.
Ook de drang om te presteren. Ja, waarom wil je precies die dingen behalen allemaal? Ik bedoel, altijd als je waarom door blijft vragen, kom je uiteindelijk toch bij de angst voor de dood. En ja, dat is natuurlijk, dat heeft elk dier ook.
Voor jou is die heel normaal, maar ik heb hem al meerdere malen in mijn praktijk hier gesteld. En dat is voor ons mensen vaak helemaal niet normaal. Want ja, die angst willen we niet voelen. Want ja, angst zien we als een heel negatief gevoel. Dus we willen helemaal niet voelen dat we bang zijn voor de dood. Of dat ons zorgen maken om die ander, dat te herleiden is naar onze angst voor de dood. Want dat lijkt helemaal niet logisch. Omdat we angst ook heel vaak projecteren op de buitenwereld. Het is toch logisch dat jij het gevoel hebt dat er geld tekort is. Want en dan, ja, dan vergeet je helemaal dat de gevoelens altijd bij jezelf liggen en van jezelf vandaan komen. En dat het dus iets zegt over, ja, over een overtuiging of opvatting die jij hebt, zeg maar. Hè? En ja, dat is heel mooi als je daar wel terecht kunt komen. Omdat je die dan kunt aanpassen. Dus als je zelf laagje voor laagje kunt ontdekken. Waar ben ik eigenlijk bang voor en wat is mijn overtuiging? Ja, dan kun je daar ook iets aan doen. En dan komen we eigenlijk misschien wel op het familiaire stukje terecht. Hè, want ik weet wel, ik ben in mijn leven geboren, maar ik ben dus geboren als één eigen tweeling. En ik had eigenlijk geen overlevingskansen, weinig overlevingskansen natuurlijk op deze aarde kwam. Dus het duurde een week voordat ze zeiden, ja, je groen licht, je mag geboortekaartjes rondsturen, dat Lanke geboren is. En het gekke is dat als je dan die laagjes terug weghaalt van je eigen stress, dan kom je ook als het ware bij die oorangst weer uit. Dus uit, ja, op bestaansrecht uit. En deze donkerte wintertijd, dat lijkt daar ergens gewoon rakelings langs te scheren.
Ja, het is best wel een leuk experiment. Of leuk. Als je inderdaad in deze wintertijd meer last hebt van negatieve emoties of zo. Om eventjes met deze gedachten te spelen van, we zijn natuurlijk maar dieren, dat vergeten we heel erg vaak. Dus je kan wel een heel mooi complex verhaal verzinnen waarom jij last hebt van een bepaalde emotionele klacht. Maar uiteindelijk is het terug te herleiden naar iets heel essentieels, dierlijks. Namelijk de doodsangst. Ja, de eigenlijk gewoon de drang om te overleven.
Ja, en dan gun ik het jullie, of de luisteraar, niet om lekker in negatief getop terecht te komen. Dus we kunnen hem ook meteen omdraaien. Daar hou ik nou altijd wel van. Laten we het gewoon lekker praktisch maken. En laten we er gewoon van uitgaan dat het dus inderdaad, hè, dat we wat Nika ook zegt, eigenlijk allemaal gaat over angst voor de dood. Maar daar hoef je van mij niet over na te denken. Want ja, misschien kom je dan op hele vervelende gedachtegangen terecht. We draaien het gewoon gelijk om. We zeggen gewoon, deze dagen gebruiken we om ons gevoel van bestaanszekerheid, bestaansvertrouwen, te vergroten.
Ja, precies. Nou ja, en dat heeft dus inderdaad de echte oorzaak van mijn astma, in ieder geval voor nu, opgelost.
Want?
Daar kwam mijn stress vandaan. Eigenlijk alle stress die ik had.
Maar wat heb je dan gedaan?
Ja, dat, eigenlijk is het heel erg vanzelf gegaan. Stom, hè?
Ja, dacht ik al. Ik gun het natuurlijk de luisteraar om daar een hele actieve, bewuste stap in te zetten om je bestaansrecht te vergroten. En bij jou, jij hebt dat toen dus vanzelf die online baantjes op je afgekregen? Nee, hè? Niet vanzelf, toch?
Nee, maar daar had ik al een maand geleden op gesolliciteerd.
Ja, dus ineens kwamen, dus wel ineens, dat ze op dit moment dan naar voren kwamen. Dat is natuurlijk heel grappig, hè? Dus dat die acties al wel gedaan en nu komt het dan naar voren. En opeens had je ook een kunstwerk verkocht. En opeens had je ook... Had je nog meer? Oh ja, ja. Optreden. Ja.
Ja, mooi is ja dat, dus hè? Een heel bewuste stap heb ik er niet in gezet. Behalve dan dat ik het eigenlijk heb herkend in ieder geval. Want in eerste instantie zag ik het nog niet echt als zodanig, ja, als een probleem. En toen ik het echt ging zien als de oorzaak van mijn astma, dat ik echt ging ervaren dat het in ieder geval aan bijdroeg. Die herkenning daarvan, En ik heb er natuurlijk ook wel over nagedacht, een soort van, gefilosofeerd, zo. Ja, dat was voor mij al voldoende blijkbaar.
Ja, dat is dus heel vaak zo. En mensen denken vaak dat ze hele moeilijke dingen moeten doen, maar herkenning of erkenning van je probleem is vaak al genoeg om de eerste oplossingen aan te laten waaien. En dan vinden we vaak die eerste oplossingen niet genoeg. Dan moeten we al bij het einde zijn. Dus dan blijven we in die frustratiemode zitten, waardoor we onszelf negatief beïnvloeden eigenlijk. Maar de erkenning is al genoeg om je op gang te helpen. Alleen je bekrachtigt dan jezelf in plaats van jezelf daar weer door af te kraken. Want ik begin nu wel naar een hele leuke praktische oplossing te komen van vandaag. Hè, want wat ik al zeg, nou, er zullen heus wel meer mensen meeliften op dit donkere gevoel. En op een beetje het katerige, katterige gevoel. En van ja, hoe doe ik dit nou? En nou, dan wil ik niet. Dan wil ik de ommekeer doormaken eigenlijk. De noem het maar even een omslagpunt. Niet naar het verkleinen van jezelf, naar die donkerte toe, maar naar het licht toe. En wat is nou het allereerste stapje naar het licht toe? Stel je voor, je zit in dat yin en yang teken. Hè? Je zit helemaal in donker. Dus volgens mij is dat yang. Wat zie je dan van yin?
Nou, ik zat meteen te denken aan kaarsjes opsteken. Want toen ik weer thuis kwam in mijn bootje, toen was het echt wel heel erg van belang dat ik het hier ook echt fijn ging maken en zo. En toen heb ik meteen heel veel kaarsjes aangestoken in mijn boot. En dat heb ik nu trouwens ook tijdens de podcast.
Fantastisch. Dus het kaarslichtje zien als de gids naar meer licht toe. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik moet meteen denken aan dat liedje van Rob de Nijs ooit. Zet een kaars voor je raam vannacht, weet je nog? Maar dan weet je dat ik aan je denk of zo. Ik weet niet wat het liedje ook weer is. Wel hartstikke leuk. Maar stel je voor dat we allemaal een kaarsje aansteken. En dat dat ook een manier is om je... Dat je weet, iedereen die naar de podcast luistert, die een kaarsje aansteekt. Je weet dat er dus veel meer kaarsjes branden. Dat we dus, ja, zonder dat we elkaar zien, zonder dat we elkaar kennen, toch een verbinding op gang aan brengen zijn van licht.
Ja. Ja, en wat natuurlijk ook hartstikke goed helpt, en dat doen we niet voor niets in deze tijd, is eten.
Ja, oh, wat halen we toch allemaal veel eten in huis, hè? Ja, ik ook, hoor.
Ja, jij juist.
Nou, wat ik vandaag al gedaan heb, en dat is dan wel weer leuk, wat ik je ook echt gun in deze tijd, is dingen zelf maken. Of door je kinderen zelf laten maken, als je die hebt, als je kleinere kinderen hebt. Grote kinderen trouwens, die kunnen dat ook heel goed. Maar ik heb vandaag al 2 keer brooddeeg gemaakt. 1 keer voor kleine kerstbroodjes en 1 keer voor het hele grote, echte kerstbrood met eigen gemaakte amandelspijs erin. Omdat ik toevallig weet dat degene die nu met mij samen in de podcast aan het opnemen is, daar enorm van geniet. En je zus ook. En nou ja, iedereen die langskomt, die kan mee eten. Dus dat is dan weer het hele mooie van... van genoeg eten, dat werkt ook weer verbindend. Iedereen die er voorbij komt, die kan aanschuiven, letterlijk.
Ja, dat is het leuke. En ook juist van de winter of zo, dat hele gezellige. Want alles speelt zich weer binnen zijn huis af. En dat heeft ook weer iets heel romantisch gezelligs. Ik ga nu zo meteen, als we klaar zijn met de podcast, even wat boodschappen doen. Want ik moet namelijk vandaag alvast een gerecht voorbereiden, voordat we morgen naar de familie van mijn vriend toe gaan. Want we doen namelijk eten in een Mexicaanse stijl. Heel onverantwoord buiten het seizoen, vind ik. Maar het was niet mijn idee. En ik ga mole maken. Die chocoladesaus waarin ze voornamelijk kip serveren in Mexico. In de Mexicaanse keuken. Dus ik ga eens kijken of ik dat ook kan maken met dingen die nu een beetje in het seizoen zijn.
Oh, maar ik dacht dat dan vooral chocola was. Of wat zit er allemaal in zo'n saus dan, Nieke?
Ja, heel veel gedroogde chiles. En dat zijn dan zoete. Dus gewoon denk maar aan een paprika gedroogd. Dat eigenlijk voornamelijk. Dat groeit hier niet. Die groeien hier niet. Dus dat moet je dan importeren. Dus ik heb al eerder gewoon die paprika's dus vervangen door wortelen.
Ah, ja, leuk. En jullie gaan er morgen ook vlees bij eten?
Ja, kip.
Nou, wat leuk, wat gezellig. Nou, dat klinkt al als een hele lekkere saus. En ook, maar weet je, ik snap best dat je zegt dat is dan buiten het seizoen. Maar het is natuurlijk ook wel heel leuk om een kerstidee te maken in een bepaalde stijl. Hè, dat je inderdaad nu dus op de Mexicaanse toeren gooit. Ik ken jouw schoonfamilie nog helemaal niet, want het is zo lang kennen jullie elkaar toen nog helemaal niet. Maar ik vind het eigenlijk een heel creatief idee. En ik wens jullie een hele fijne avond toe. Ik ben heel nieuwsgierig wat jij als luisteraar zelf gaat doen. Wat je ook mee kan nemen van deze podcast. Hè? Dus nou, brand een kaarsje voor jezelf en voel je verbonden op afstand. Dat is wat ik iedereen gun. En ja, ik hoop dat dit nog niet de laatste podcast van het jaar is. We de volgende week nog eentje maken. Daar ga ik even vanuit. En tegelijkertijd is het al wel een heel mooi, een mooie afsluiting richting het jaar. Om dagelijks je verbonden te voelen met een kaarsje. En verbinding met het eten kun je dus maken door grotere hoeveelheden te maken. En te kijken van, goh, ja, wie komt er langs? Wie kan ik voeden, zeg maar. Hè? Kunnen we nog iets? Oh ja, en je kunt je dus, wat jij nu doet, is Mexicaanse kerstdiner verbonden voelen met een ander gedeelte van de wereld, zal ik ook te bedenken. Dat is ook leuk. Dat je misschien heb je wel een Mexicaans kerstverhaal wat je voor kan lezen of zo. Dus hoe kun jij je juist met de kerstdagen verbonden voelen met anderen? Ik denk dat dat een hele mooie vraag is om aan het eind van deze podcast mee te geven.
Ja, en eten is belangrijk. Hè? Ook juist nu in de winter, nu het zo koud is en je lichaam is eigenlijk al heel veel impulsen te verduren krijgt die wel eigenlijk als stress ziet en moet verwerken. Dan is goed eten en je suikerspiegel in de gaten houden en op die manier goed voor je lichaam zorgen, heel belangrijk in de winter juist.
Ja, maar vergis je niet, en dat is misschien wel mooi om daar het nieuwe jaar straks weer mee te beginnen. Vergis je niet, wat deze tijd, wij vergiftigen onszelf als het ware wel door de voeding die we deze tijd vaak eten. Ik heb gisteren een oliebol op en een appelbeignet. Ik eet nooit oliebollen, ook nooit appelbeignets. Dus ik heb ze allebei op. Ik vond het helemaal fantastisch. Maar daar pluk ik dus wel de negatieve vruchten van. Want mijn lichaam die voelt gewoon dat hij iets heeft gegeten wat hij niet gewend is. En wat zwaarder te verteren is. En dat is natuurlijk voeding met de kerstdagen eigenlijk ook allemaal wel. En we eten vaak te veel en te zwaar. En andere vetten dan we gewend zijn. Dus misschien is het ook wel leuk om nog een tip mee te geven aan je. Om wat gezonder al die eetfestijnen te doorstaan. En de eerste manier die ik je mee wil geven is genoeg water drinken.
Oh ja, en ik zat nog even aan een heel erg leuk recept meteen te denken toen je dat zei. Iets wat volgens mij ook best wel gezond gewoon kan zijn en heel erg kerstachtig en lekker. Want dat aten wij altijd met kerst. En dat is witlof uit de oven met ham eventueel en gesmolten kaas eroverheen.
Ja, en witlof is natuurlijk wel heel goed voor je lever. Waardoor die ontgifting van je lichaam gewoon wat beter plaatsvindt. Hè? En ja, ik vind het altijd heerlijk om inderdaad drie groentes of zo op tafel te zetten. Op verschillende manieren, zodat je ook genoeg groente binnenkrijgt. Mensen die het kerstdiner echt zwaar kunnen verteren, echt moeilijk kunnen verteren, die er echt last van hebben, die hoor ik natuurlijk ook wel. Dan raad ik je aan om de koolhydraten zoveel mogelijk weg te laten. Dus of je moet zeggen, nou, ik ben juist dol op die koolhydraten en doe geen vlees en vis, dat kan natuurlijk ook. Maar vaak vinden we juist het stukje vlees wat ze met kerst eten dan net wel weer leuk. En laat dan het stokbroodje weg. Dus eet de soep zonder stokbrood. Eet niet de aardappels of zo min mogelijk. Waardoor die vertering ook een heel stuk beter wordt. Want dan eet je natuurlijk meer volgens de goede voedselcombinaties.
Nou ja.
Inderdaad. Ik heb nog één tip hoor. Ja, want ik hoor je al richting afronding gaan. Ik heb nog één tip. Ook om je lever te ontgiften en ook om als het zwaar gevallen is. Want daar kun je zo misselijk van worden als je dan te veel gegeten hebt. Neem ook gember. Dus gemberthee, gember in je water. Dat is de laatste tip van vandaag.
Oh, leuk. Dat heb ik liggen. Dat ga ik zo meteen in mijn theepot doen.
Nou, leuk. Ja, nou wens ik jou een hele fijne kerstavond, morgenavond. En wij zien jou met de kerst. Hartstikke leuk. En luisteraar, ik wens jullie hele fijne feestdagen toe, kerstdagen toe. Ik spreek jullie graag volgende week. En wat tof dat we ons met elkaar kunnen verbinden door een kaarsje te branden. Tot horens. Dikke kussen, schat.
Tot volgende week.
Dag.